Goede avond allemaal. Voor de mensen thuis, we beginnen iets later. Het duurde even om de zaal te vullen, tenminste moesten stoelen bij. Ook wel weer bijzonder, eigenlijk ouderwets, hè? Zo heerlijk hier in de zaal met elkaar. En dan kunnen we het hier met elkaar wat opwarmen, hè? Dan hoeft niet de hele kerkzaal verwarmd te worden. Welkom in ieder geval op dit bezinningsuur, hier en ook thuis. Laten we gaan zingen met elkaar, Psalm 84 vers 3. Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84 en daarvan het derde vers. Laten we samen bidden. Heere, groot en heerlijk God. Op dit bezinningsuur hier, in deze week van voorbereiding, samengekomen en ook thuis met ons verbonden, zoeken we samen uw aangezicht. En we zongen het met elkaar, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En Heere, wat is dat waar? Maar wat ligt daar tegelijk ook de belijdenis van zijn eigen zwakheid? Onze eigen beperktheid, onze eigen zondigheid in. De belijdenis ook, Heere, dat we het vanuit onszelf zo vaak en voor ontvangen genade al helemaal van onszelf juist wel verwachten. Maar Heere, dan is er geen verwachting. Geen uitkomst, geen zegen. Maar welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat is dat waar in alle dingen van het leven, maar juist ook als het gaat om het geestelijke. Als het gaat ook om de voorbereiding op het heilige avondmaal. In het uitzien daarnaar, in het opzien daartegenop misschien. In de worstelingen voor uw aangezicht. Welzalig hij die... Al die dingen, in al die dingen u zoekt. Want Heere, bij u zijn toch de woorden van het eeuwige leven. En waar zouden wij anders vrede zoeken? Waar zouden wij anders vergeving ontvangen? Waar zouden wij anders wijsheid ontvangen? Ja, vrede in het hart, dan alleen bij u. En zo zoeken we samen uw aangezicht, Heere, deze avond. Omdat bij u de bron van het leven is. De bron van licht. De bron van de genade. Omdat u de God van alle genade en van alle vertroosting bent. En dan bidden we, Heer, wees in ons midden deze avond, hier thuis. Zo'n ogenblik nadenken, luisteren naar uw woord. Ziende op zondag, als u het geeft, wanneer de bediening zal plaatsvinden van het heilige avondmaal. En Heer, dan bidden we dat we inderdaad zwak zullen worden, krachteloos, het niet zullen weten vanuit onszelf, maar in u onze hulp, ons heil zullen vinden. Want Heere, als het gaat om onszelf en het toeleven daarna, wie is tot deze dingen bekwamen, maar wie is ook waardig? Vanuit onszelf toch niemand. Maar Heere, ontdek ons dan aan onszelf. Neem alle gronden weg waar we op steunen buiten u. En laat ons deze avond dan zakken en zinken op het borgtochtelijk werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor het eerst of opnieuw. Dat, zoals Paulus dat schrijft, Hij onze vrede is en zal zijn. En zie u zo op ons in genade. Heer, zo leggen we elkaar in uw handen neer. En leid ons dan, deze avond, door uw woord, door uw geest, tot uzelf. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil met u twee gedeelten lezen, Zacharia 9 en Efeze 2. Zacharia 9, vers 9 tot en met 11. En Zacharia, of en Efeze 2, vers 11 tot en met 14. Dat klopt niet helemaal. Heb ik dat ook doorgegeven? Oh, ik bedoelde vers 22. Is Zacharia 9, vers 9 tot en met 11 dus. Verheug u zeer, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen. Rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong van de ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. U ook aangaande Sion, door het bloed van uw verbond, heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is, uitgelaten. Efeze 2, vanaf vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die de vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet van de geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. We denken dan vanavond vooral na over Zacharia 10, het middelste deel. En daarna de lijn dus naar Efeze 2. Het middelste deel van Zacharia 9 vers 10 staat. En hij, dus die koning die komt, zal de heidenen vrede spreken. En zoals u hebt gezien, gaat het juist over die vrede ook voor de heidenen in de brief aan Efeze, het tweede hoofdstuk. Maar we gaan eerst zingen met elkaar. Psalm 38. En daarvan de versen 3, 4 en 9. Psalm 38 vers 3, 4 en 9. Daar gaat het juist over het tegenovergestelde van de vrede. Psalm 38 vers 3 zingen we: rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. En vers 4, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. En ook vers 9, maar wat klaag ik, Heere der Heere, mijn begeren is voor u in al mijn leed niet verborgen. Psalm 38 vers 3, 4 en 9. Zacharia 9 vers 10, het middelste deel dus. En hij zal de heidenen vrede spreken. De koning zal komen, Zo hebben we achterliggende zondagmorgen gehoord. De koning, een profetie van de Heer Jezus Christus, hij komt, de tweede komst, de wederkomst, maar juist ook de eerste komst. En we hebben gehoord, we kunnen niet naar de tweede komst, zijn tweede komst uitzien, als we ook niet ons verheugen in verwondering over zijn eerste komst. We kunnen niet verlangen naar zijn wederkomst als hij niet onze borg is geworden door zijn eerste komst. Zijn bloed dat gestort is aan Golgotha's kruis. Hij komt en we hoorden dat verbijsterende, dat verbazingwekkende, dat de koning komt niet in majesteit in zijn eerste komst, maar in armoede, in nederigheid. Hij is rechtvaardig. Hij komt ten behoeve van, hij komt ten goede. Zo zegt Zacharia in hoofdstuk 9, vers 9. En hij is een heiland, hij draagt de redding met zich, de verlossing met zich. En hij is arm, rijdende op een ezel, dat ook vervuld is bij de intocht in Jeruzalem. Hij komt niet met geweld, maar hij is gekomen om gediend te worden, niet om te dienen. Hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Hij komt niet met oordeel allereerst, maar met vrede. Dat wonderlijke woord, he, al die strijd, dat strijdgerij wordt teniet gedaan door hem. Maar ook die woorden in het midden van vers 10. En hij zal de heidenen van vrede spreken. Vrede, dat is al een wonder op zich als het gaat over vrede voor zondaren. Maar dan niet, zelfs niet alleen Israël, maar hij zal de heidenen van vrede spreken. Profetie zou je zeggen, en dat is ook zo, van Pinksteren. En wat na Pinksteren gebeurt, dat het evangelie de hele wereld overgaat. Vrede op aarde, zongen de engelen. En naar vrede verlangen we allemaal. Naar vrede en het verlangen naar vrede zit in het hart van ieder mens. Rust, vrede. Vrede, rust, te midden van de drukte van het leven. Als je altijd maar aan moet staan, verlang je naar rust en vrede. En het is goed die ook in acht te nemen, maar je verlangt ernaar. Als er oorlog is, verlang je naar vrede. En als je de beelden ziet van oorlog, al is het dan ver weg, verlang je evenzeer naar vrede ook daar. Je verlangt naar vrede. Als er onmin is onderling, je verlangt naar vrede. Geen oorlog, geen ruzie. Geen pijn, geen verdriet, geen ziekte, geen rouw, vrede. En tegelijk, als het gaat over vrede hier in de tekst en het Hebreeuwse woord voor vrede, shalom, u weet dat, dan gaat het over meer dan dat er geen oorlog is. Dan gaat het over meer dan dat we een zekere rust mogen hebben en ook naar rust kunnen verlangen. Dan gaat het om meer dan dat er geen pijn meer is. Dan gaat het om heelheid, om volkomenheid, dat alles volmaakt is uiteindelijk. Meer dan het horizontale onderling, meer dan geen onmin meer onder elkaar, is de heelheid, de totaliteit van vrede, van heelheid tussen mens en God en onder elkaar. En juist daarom is dat woord vrede zo rijk en is die vrede gebroken en verbrokenheid de vrucht van die onvrede. De vrede is weg doordat wij zondaar zijn. De vrede is weg als het gaat over vrede als heelheid, als volkomenheid, als dat het goed is tussen God en mens en goed is onder elkaar. Dan moeten we zeggen, de oorzaak dat die vrede weg is, dat is de zonde en de schuld van de mens van ons. En al het andere zijn gevolgen van die zonde. Gevolgen, de gebrokenheid op deze wereld, de pijn die er is, de tranen die er zijn, de oorlogen die er zijn. Want waren er geen zonde, was er geen oorlog, is het wel. Al dat. Wat ons doet verlangen naar vrede, dat horizontale, dat platte, uiteindelijk is al dat het gevolg van de breuk in het verticale. De zonde, de opstand tegen God, de vijandschap tegen God. En daarom zegt de profeet Jesaja bijvoorbeeld, de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. De goddelozen hebben geen vrede in het hart. En dan, als je zo'n tekst leest, daar lees je dan snel overheen, dat neem je snel aan. Maar dan, als je even concreet nadenkt, dan denk je aan de goddelozen die misschien met allerlei rijkdommen hebben verworven, in schitterende paleizen wonen enzovoort. En dan denk je, als je iedere keer worstelt om financieel rond te komen en dat zoveel onrust en onvrede geeft, denk je, de goddelozen hebben geen vrede. Ze hebben het toch wel, lijkt het. Dat is ook zo. Lijkt zo. De goddelozen hebben geen vrede. Het diepste daarvan is jagen. Onrust. En Ruil zegt heel nuchter als het gaat over rijkdom. Als je rijk wil worden, kost het je moeite om het te worden. En is het je gelukt, dan ben je weer bang het kwijt te raken. Het geeft nooit vrede en rust. En bovendien, als we sterven, kan niemand, en niemand weet wie het ooit nemen zal. De goddelozen, dus mensen zonder God, hebben geen vrede. Al lijkt het zo. Al kan het zo lijken, er zijn uitbarstingen van vreugde en van plezier en van genot. Maar het is geen blijvende vrede, omdat de relatie met God niet hersteld is. Omdat de zonde ertussen blijft staan, omdat het uiteindelijk zelfgericht is. Uiteindelijk om eigen naam en eer en faam gaat. Uiteindelijk het niet is het liefhebben van God met heel je hart en heel je kracht en heel je verstand. En hele ziel en de naast als onszelf. De goddelozen hebben geen vrede. De mensen zonder God gaat het dan, hè? Want we kunnen natuurlijk naar buiten de kerk kijken. Maar we hebben die spiegel ook onszelf voor te houden. De kerkmens zonder God heeft geen vrede. Wat hij ook voor elkaar maakt in het kerkelijk leven. Hoe actief we ook zijn. Het geeft geen vrede. Hoe degelijk we ook zijn. Het geeft geen vrede in het hart, vrede bij God. En je kunt rustig voortkabbelend leven. Maar toch is dat gejaagde altijd onderdeel. En daarom is de vraag wel gerecht dat als het gaat over vrede en over onrust, is de rust ons wel eens opgezegd. Onder het woord van de levende God. Dat je niet meer verder kon, dat je geconfronteerd wordt, juist met die diepe onvrede. Met dat woord van Paulus, wat zegt, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Daar heb je die diepste onvrede. De vijandschap, het verzet tegen God. Het voortdurende verzet tegen hem. Maar ook in het leven van Gods kinderen, van gelovigen. In de innerlijke strijd met de inwonende zonde, met het eigen ik. Weet je, juist bij het voorbereiding op het heilige avondmaal. Als je ziet op jezelf en je vraagt je af, als je de Heer dan lief hebt, hoe kan het dan dat dit er is of dat er juist niet is? Dat ik zo traag ben in het dienen van de Heer. Dat mijn hart zo koud is in het verlangen naar hem. Dat ik zo bezet kan zijn met de dingen van beneden. En die dingen van beneden, de dingen van boven overnemen, overweldigen. Onvrede is dat. Als de Heer je weer confronteert. Opnieuw tegenkomt. Onvrede. En we zongen op Psalm 38, juist te midden van het lijden. Beseft de dichter. Dat het gaat uiteindelijk om die relatie met God, om die verticale lijn. Hij heeft het zwaar, hij lijdt, maar hij beseft heel diep, rust toch vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden en zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Te midden van het lijden, te midden van de pijn van het leven van deze dichter, ontdekt hij dat er een diepere pijn ligt. Niet alleen zijn schouders, niet alleen zijn lijden aan het lichaam, maar juist ook die onvrede vanwege de zonde tegenover de heilige levende God. Aan wie die dat tegelijk ook weer voorlegt, dat is wel bijzonder, hè? Dat tekent de psalmisten ook. Als je nou daarmee worstelt vanavond, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En dan kun je denken, moet ik dan niet eerst mij verbeteren? En moet ik dan niet eerst dit? En moet ik dan niet eerst dat? Ziet u wat de dichter doet? En we hebben dat gezongen. Maar wat klaag ik, heren der heren? Mijn begeren, mijn verlangen, het diepste verlangen van mijn hart is voor u bekend, evenals mijn zuchten en mijn zorgen. U weet alle dingen. En u weet van die zonde. En u weet van die onreinheid. Maar u weet ook van het verlangen naar u. Zoals Petrus dat zei, na die grote zonde van die verloochening. U weet alle dingen, Heer. U weet dat ik u lief heb. Ook die onvrede in het leven van Gods kinderen. Juist als het gaat om die lauwheid en die vervlakking en dat voortkabbelen. Als je wakker geschud wordt. Geen vrede. Die vrede is niet in ons. Die vrede komt ook niet voort uit ons. Hij zal, zegt Zacharia, hij zal, die koning zal de heidenen van vrede spreken. Hij zal de heidenen vrede verkondigen. Hij zal het aanzeggen. Hij zal ze vrede geven. En is zijn naam dan, zoals Jesaja dat zegt, niet terecht vredevorst, Prince of Peace, vorst van de vrede? Ja, dat is hij, dat kind dat geboren wordt. Hè? Zijn naam, zijn vijfde naam, zijn laatste naam, is de naam die alles omvat, vredevorst. Al dat andere ligt daarin verborgen. Sterke God, Vader der Eeuwigheid, vredevorst. Wonderlijke raadsman, hoort daar nog voor. En Paulus, die schrijft datzelfde in Efeze 2, we hebben het met elkaar gelezen. Efeze 2 vanaf vers 11, waar hij de gemeente, die voornamelijk uit heidenen bestond, aanspreekt. Daarom, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Dat is een wat lange zin, dat gaat over besnedenen en onbesnedenen, dat gaat over heidenen en joden. En Paulus zegt, denk dat u, voordat u toegevoegd werd aan de kerk van Jezus Christus, dat u voor die tijd in vers 12 waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat is dus buiten Christus de situatie, de toestand van ons, als we buiten hem leven. Dat is werkelijk onvrede, hè? Zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen van de verbonden van de belofte. We hebben geen hoop en zijn zonder God in deze wereld. Maar, zegt Paulus, nu in Christus Jezus, vers 13, bent u die eertijds van verre was, nabij geworden door het bloed van Christus. En Paulus zegt, denk eraan. En denk er aan terug. Net wat net naar voren kwam. Hè? De vrede is niet in ons en de zaligheid is niet uit ons. En Paulus onderstreept dat nog een keer aan die christenen uit de heidenen. En hij zegt, verhef jezelf nooit boven iemand. Denk aan wie je zelf was destijds. En hoe je zonder hoop was en zonder vrede in deze wereld. Vergeet het niet, omdat je zult verwonderen over de genade van God en blijven verwonderen. Want u was heel ver weg. En er stond een dikke muur tussen Israël en de heidenen. God heeft die muur afgebroken. En de heidenen worden toegebracht. Hij zal de heidenen vrede spreken. Zacharia beloofde dat al. God beloofde dat door de profeet Zacharia heen. Gedenkt tot verootmoediging, tot verwondering. Blijf het gedenken. Het evangelie gaat de wereld over. Die muur is afgebroken. Die heidenen die niet verder mochten dan het voorhof van de heidenen en zeker de tempel verder niet mochten betreden, die mogen door die toegang die Christus gebaand heeft, door Christus zelf toegaan. Hij maakt vrede. En dan benadrukt Paulus onderling, dat laat ik wat liggen vanavond, hij brengt Jood en heiden samen in één kerk, in één gemeente. Hij schept als het ware een nieuwe mens. Maar hij maakt ook vrede ten opzichte van God zelf. God die zijn zoon in de gelijkheid van het zondige vlees heeft gezonden. En denk nou even terug aan die tekst. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. God die zijn zoon in de gelijkheid van het zondige vlees. Dus het leek erop, het was het niet. Maar hij kwam in de gelijkheid. Alles gelijk geworden, doch zonder zonde. In de gelijkheid van het zondige vlees. Onder de gevolgen van die vijandschap, maar niet met de vijandschap zelf. Onder het lijden, onder de pijn. Hoe heeft hij niet geleden? Onder onvrede. Van andere mensen die het hem aandeden. Van zijn discipelen die hem niet geloofden. Die hem niet vertrouwden. Die het beter wisten. En zo heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. Kijk vers 16. Opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Hij is onze vrede, schrijft Paulus. Hij doodt de vijandschap aan het kruis. Alsof hij de grootste vijand van God was, stierf hij, gaf hij zijn leven. Maar riep hij ook, het is volbracht. En zo is hij de koning die de heidenen vrede spreekt. Vrede verkondigt. Kijk, vers 17. En komende heeft hij door het evangelie, door de goede boodschap, door het blijde nieuws, vrede verkondigt u die verre was en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Hij heeft vrede verkondigd. Hij spreekt van vrede, zelfs de heidenen. Hij spreekt van vrede, van die ver zijn van het koninkrijk van God en brengt ze nabij. In de gemeenschap met God, in de vrede bij God. In het proeven en smaken dat de Heere goed is. Hij doodt de vijandschap aan het kruis. Die vijandschap van binnen. Herkent u die? Die vijandschap dat het dat niet willen buigen van God. Hij doodt die vijandschap aan het kruis. Die vijandschap die wij er zelf niet onder krijgen. Die vijandschap die we zelf niet de baas kunnen. De denken van het vlees. Heeft hij gedood aan het kruis. Hij spreekt vrede. Hij en door zijn offer worden vijanden met God verzoend. Dus, en dat is zo'n wonderlijk evangelie, is het niet? Moet je niet eerst proberen zelf beter te worden dan een vijand van God? Kolbrugge zegt ergens, als u in uzelf ziet en u ziet alleen maar vijandschap tegen God, als u let op uzelf, dan wil ik u met die ontdekking van harte feliciteren. Hij gaf zijn leven voor vijanden. En dan zeg je, ja maar hij heeft dan die vijandschap gedood aan het kruis. Maar als ik in mezelf zie, ja, dan zie je toch nog dat bedenken van het vlees ook weer naar boven komen. Als de Jezus Christus je van harte lief geworden is. En dan staat hier gedood, dat is toch wel definitief, dat klinkt toch definitief. Ja, dat is ook zo. We moeten altijd denken hier aan hoe het Nieuwe Testament spreekt, aan het alreeds en het nog niet. Het is zo en het zal zo worden. Het is zo in Christus en tegelijkertijd leven wij nog in de tijd dat we nog te strijden hebben met die vijandschap die eenmaal totaal over zal gaan. Maar dat is nog niet. Dat is vandaag nog niet. Maar het staat wel uit, want hij heeft overwonnen. De definitieve overwinning is behaald aan het kruis. Alreeds, vast en zeker, in hem. En tegelijkertijd strijdend door het leven heen. Waar straks uiteindelijk dat vlees achter zal blijven. En begraven zal worden. En opgewekt zal worden. In een verheerlijk lichaam. zonder het bedenken van het vlees. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Degene die verre waren, die nabij waren. Hij die de vijandschap aan het kruis heeft gedood. Jawel. Nochtans. En toch, het nochtans van het geloof in de strijd van vandaag, in de strijd met onszelf, in de strijd tegen de zonde, in de onmogelijkheid. Is het nochtans van het geloof dat door de zwarte bewolking van alles wat tegenhoudt heen breekt, als een priem door de geest verleend, in de hand van de geest, zegt Kolbrugge, door die wolkendek, dat wolkendek heen breekt tot de zon van de gerechtigheid Jezus Christus. Juist daar. Kijk, hij is onze vrede, zegt Paulus in Efeze 2 vers 14. Hij spreekt de heidenen vrede. Hij is onze vrede. En dat is hij alleen. En dat is een les, hè, door het christenleven heen, voortdurend weer. Hij is onze vrede. Niet ik. En niet mijn geloof en gelovigheid. En niet mijn werken. En niet mijn bekering. Al dat niet. Nee. Als dat moet opwegen tegen de vijandschap, tegen het bedenken van het vlees, tegen dat het goede dat ik niet wil, doe ik het kwaad dat ik, doe het goede dat ik wil, doe ik niet, het kwaad dat ik niet wil, ligt me bij. Als al dat geloven en al dat bekeren en al dat doen van mij daartegen moest opwegen, als de Heer los zou laten, dat is toch ook een belijdenis, die realiteit is als de Heer ons los zou laten. Nu. En hij zou zeggen, ga je eigen gang maar. Wat zouden we nu al vanavond thuiskomende onvoorstelbaar veel kapot maken. En beschadigen. Nee, niet ik. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Maar hij. Hij alleen. Hij, zegt Paulus, is onze vrede. Bedenk wie u zelf was, waar u uit voortkomt. Bedenk dat hij alleen die vrede is. Om vanuit die vrede ook te jagen naar de vrede. En te staan naar vrede met allen. Dat is het geheim ook van het heilige avondmaal uiteindelijk. Hè? Wij komen niet met iets van onszelf. Maar met het zijne alleen. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt, die de hongerige voedt, die de zondaar leven doet. Of we nu komen in verlangen en vertrouwen, in de zekerheid van het geloof, is het ook als een hongerige tot hem. En als we komen in de nood, in het toevlucht, nemend tot hem. Omdat de zonde ons het licht beneemt en we hem zo graag opnieuw zouden willen omhelzen. Dan is dat ook als een hongerige. Tot deze Here die vrede spreekt. Waar we al onze vijandschap en al onze schuld en al onze onrust en al onze zonde mogen brengen. Om vernieuwing. Dat er ook vrede onderling zal zijn. En zeker. De Heer Jezus zegt, als er iets is wat we nu weten, maak het eerst goed en kom dan. Als dat buiten onze macht ligt, dan mogen we het ook zo in de handen van de Heer leggen. Hij zal vrede spreken tot de heidenen. Wat een wonderlijke evangelie. Hij is onze vrede. Ook die van u. Van jou? Amen. Laten we samen eindigen met dankgebed. Ja, Heere, zo danken wij u voor wie u bent. In de rijkdom van uw genade. En Heere, dan is er zoveel onvrede. Kan er zoveel strijd zijn. En als we eerlijk zijn, heren, het bedenken van het vlees. Vijandschap tegen u. Die innerlijke strijd, juist ook als we u lief hebben gekregen. Heren, we leggen het u voor. O, gedenk ons naar de grootheid van uw genade. En wil, Heer, uw zegen geven aan uw genade. Dat we belijden zullen, ja, hij alleen is onze vrede. Dat we niet rustig doorleven buiten hem, als we buiten hem zijn. Maar Heer, dat die rust wordt opgezegd, die valse rust. En we de ware rust en vrede in hem zullen vinden. Die vrede verkondigt. Ook die ver zijn. Die nabij zijn. Om één grond, één fundament. Want uw kerk heeft één grond, één fundament. En één naam is onze hoop. Dan bent u, o Heer Jezus Christus. Als de koning die gekomen is. O, geef dan uw zegen, Heer, over het verdere van deze avond. Over de komende dagen tot zondag. Geef uw zegen ook over de zondag zelf. Geef een rijke zondag, Heer. Vanuit uw bediening. Niet om ons. Wij zijn het onwaardig in onszelf. Maar gedenk er aan uw genade, aan uw barmhartigheid, aan uw ontferming. En verheerlijk uw naam. En wees zo onze vrede. En dat in Jezus' naam alleen. Amen. Lofzang van Zacharias zingen we. Lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En vers 5, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5.
Thank you.
Laten we dan eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Van harte verder een gezegende voorbereiding toegewenst en wel thuis.